De tweede collecte is vandaag bestemd voor de emeriticas en aanstaande zondagmorgen zal er leesdienst zijn, terwijl ik zelf in de avonddienst u weer hoop voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 92e psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 92, het eerste vers laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het vijfde vers, wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan.
Thank you.
We rezen uit de psalmen en vanmorgen dan de 116e. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren en offeranden van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Het woord des Heeren voor de prediking van morgen vinden wij ook nu weer in de 23e psalm. Het tweede gedeelte van vers 5. Psalm 23. Het tweede gedeelte van het vijfde vers. Daar lezen wij Gods woord. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken om van hem ook zijn zegen te bidden. Ootmoedig willen wij uw grote naam erkennen, Heere, met dankzegging, want gij hebt ons weer een week gespaard en gij hebt ons op deze dag nog weer de gelegenheid geschonken om naar uw huis te komen. In de afgelopen week waren uw bemoeienissen er, uw zorgen die gij aan ons wilde besteden. U hebt uw hand nog weer geopend en ons uit uw hand gegeven wat we niet missen konden. Gij hebt met uw hand ons nog willen beschermen, ons leven nog willen leiden. En ook op deze zondagmorgen mogen we uit uw milde hand nog weer die rijke zegen en heerlijke weldaad ontvangen, dat wij onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren en dat we mogen horen wat tot onze vrede dient, dat we het vanuit het woord mogen worden verkondigd, dat gij genadig en barmhartig zijt en dat we het ook in deze morgen op een zichtbare wijze in het midden der gemeente mogen aanschouwen. Als gij het ons niet alleen doet horen, maar ook laat zien dat de Heere Jezus zichzelf tot in de dood vernederd heeft om zondaren het leven te kunnen schenken. Heere, wat zijn dat rijke zegeningen? En als we dan naar onszelf zien En als we ons leven dan leggen naast uw heilige wet die we vanmorgen gehoord hebben, dan moeten wij het u eerlijk belijden, Heere, dat wij de geringste zegen en de kleinste weldaad ook nog verzondigd en verbeurd hebben. Wat van ons geldt, dat hebt u zelf al lang gezegd, dat we van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe melaats zijn. En dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat we door onze zonden ons alles verzondigd, alles verbeurd hebben. Heere, geef dat we daar ook een indruk van mogen hebben. En dat wij ons vanwege onze zonden recht mogen verootmoedigen. Dat we in het stof mogen buigen. En dat we door wat we, vanwege wat we gedaan en ook vanwege wat we nagelaten hebben, ons in oprechtheid voor u mogen buigen met schuldbelijdenis. Want Heere, dan is ook de afgelopen week niet geweest wat die moest zijn. Het was een week van voorbereiding. U weet wat er van terecht gekomen is bij een ieder onzer. U weet hoe we ermee werkzaam geweest zijn, of misschien helemaal niet mee werkzaam geweest zijn. U weet of we ons onderzocht hebben, of dat we het misschien nagelaten hebben. Ach Heere, u weet van alles wat er in ons leven is, ook al proberen we het voor een ander nog te verbergen. U kijkt in onze binnenkamer, u kijkt ook in de diepten van ons hart, in de schuilhoeken van ons hart. U weet het, Heere, wie het zijn in ons midden, wie er hart naar u uitgaat, naar u roept, naar u verlangt. U kent ze die hopen en bidden en smeken om de openbaring van uw gunst in hun arme en ellendige leven. U kent ze ook, Heere, die in een zekere valse gerustheid voortleven. U weet van de beschuldigingen die er van binnen kunnen zijn, van de aanvechtingen. U weet ook van de kilheid en de doodsheid die er bij de uwen zijn kan, ook al hebben ze betere tijden gekend en al is het heel anders geweest vroeger, misschien nog niet eens zo lang geleden. Heere, wat we nodig hebben, ook vanmorgen weer, is de krachtige en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En dat we door uw Geest ogen mogen hebben om te zien en oren om te horen. Heere, anders ontgaat het ons opnieuw allemaal. En als we dan de godsdienstplichten betrachten, ach, dan heeft het voor ons hart geen enkele betekenis. Dan kunnen we de vorm wel intact houden en dan kunnen we heel precies in zijn. Maar als het meer niet is en als het dieper niet reikt, wat zal het ons dan uiteindelijk nog baten? Maar als uw Geest komt en als uw Geest uw woord gebruikt, als we het zo meteen gaan overdenken, als uw Geest uw woord gebruikt, ook het zichtbare, het in het brood en in de wijn uitgestalde woord, om ermee tot ons hart te komen, Heere, dan wordt het alles geheel anders. Dan zullen we geestelijk ook opleven. Dan zult ge nedergebogenen oprichten. Dan zult ge ellendigen vertroosten, hongerigen voeden en ten neergebogenen sterken en vrolijk maken in de Heere. Heere, dan wordt het ook beleefd wat u beloofd hebt. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Mogen onze ogen op u de Heere geslagen zijn. En mogen we het vanmorgen zo van u verwachten. Kom gij dan in ons midden. En bezoek gij ons dan met uw heil. En wilt gij de hoop en de wens van die u vrezen niet beschamen. Maar wilt gij armen uit gena verlossen en uw naam in hun leven heerlijk maken. Schenk gij de beleving van wat uw woord ook vanmorgen ons voorhoudt. Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker is overvloeiende. Heere, het ziet alles op u.
Het moet ook alles van u komen, van ons niet.
Heren, met al onze ijver en met al onze inspanning kunnen we het onszelf toch niet geven. Het blijft genadewerk, het blijft uw werk. En heren, gij doet uw volk toch ook leven uit wat gij, Heere Jezus Christus, daargesteld hebt. Wat gij aangebracht hebt, wat gij verworven hebt. Dat alleen is de hoop van uw ellendigen. Dat alleen is de zaligheid van uw kerk. Heere, schenk ons er deel aan, door er ons uit te bedienen. En maak zo alles nog wel. U weet wie het zijn, Heere, die in bijzondere banden zitten. Die in moeite verkeren. Die bestreden worden. U kent ze ook, Heere, die twijfelingen die kennen en die geschud en geslingerd worden. U kent ze ook bij wie het rustig mag zijn en bij wie er een stil vertrouwen mag wezen. Heren, wat het ook zijn mag in de gesteldheid van onze ziel, laten we het ervaren dat gij in ons midden komt en dat gij uw wonderen heerlijk maakt en dat gij bewijst dat u ook de instelling, uw eigen inzetting van het heilige avondmaal waarlijk wilt gebruiken om het geloof van de uwen te versterken. Heren, wij bidden u dat gij geven wilt dat allen die niet met ons naar uw huis konden komen vandaag door uw zorg en door uw goedheid toch ook nog een zegen zullen mogen ontvangen. Kan als een verdriet beleefd worden dat we niet naar de kerk kunnen. En met name als we toch in ons in vroegere tijden gekend hebben de ervaring dat het goed kan zijn in uw huis. En bijzonder ook als uw dood verkondigd wordt. Heren, en als dan bij het klimmen der jaren of als vanwege ziekte we niet meer naar de kerk kunnen komen, dan kan dat als een heel gemis beleefd worden. Maar u hebt meer dan één zegen. U bent de God die aan geen tijd en aan geen plaats gebonden bent. Ga dan ook op bezoek bij hen die niet in dit kerkgebouw zitten, maar die of met ons meeluisteren of op een andere manier toch ook nog uw woord mogen horen. Heren, geef ze uw genade rijkelijk te ervaren. Wilt gij overal zijn waar uw woord verkondigd wordt? Wil uw naam heerlijk maken? Wil uw deugden verheerlijken? En wilt gij op deze dag uw koninkrijk nog uitbreiden? Heren, laat het gezien worden, ook in onze tijd, dat er nog velen getrokken worden door uw onwederstandelijke kracht. Meer en meer zien we dat er zoveel worden weggetrokken bij uw woord en dienst vandaan. En dat de krachten van de boze en van zijn rijk zo groot zijn en zo sterk, dat velen er geen weerstand meer aan kunnen bieden. Maar dat zij meegetrokken, meegezogen worden met de geest van deze tijd. Maar Heere, wilt u bewijzen dat uw kracht groter is en dat gij machtig zijt en dat gij in staat zijt om ook uit Satans macht en van onder zijn bewind mensen nog aan uw kant te brengen. Heere, ga dan door, ook vandaag met dat werk waardoor uw gemeente gebouwd wordt en waardoor zondaren bekeerd worden. Hoor ons, o grote God, verdiensten hebben we niet, rechten kunnen wij niet laten gelden, maar wees ons nog een genadig en een barmhartig God, die het niet doet om onzentwil, maar om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 147, het tweede vers, hij heelt gebrokenen van harte, en het derde vers, zeer groot is onze Heer, vol krachten.
David mag ervan getuigen dat hij als schaap van de herder het bij de herder goed heeft. En zo was dat ook met de schapen die met de herder naar de hogere weidegronden trokken. In de zomerperiode, dat was voor de schapen een gezegende tijd. Altijd maar weer bij de herder zijn. Hij begeleidde hen. Hij verzorgde hen. Hij vertroostte hen. Alleen al door de aanwezigheid van de herder en door het feit dat zijn stok en zijn staf altijd weer ter beschikking stonden. Hij heeft ook, zo mag het schaap zeggen in het vijfde vers, het begin van dat vers, de tafel toegericht voor zijn aangezicht tegenover de tegenpartijders. Jawel, de herder zorgt ervoor dat zijn schaap rijke ervaringen ontvangt en ondervindt. Maar toch blijft ook in die zomerperiode de zorg van de herder nodig, want in een tijd van zegeningen, van weldaden, van nabij zijn van de Heere, van gemeenschap met de Heere, in die tijd dreigen er ook altijd nog weer gevaren. Daar heeft David ook weet van. En hij heeft er ook weet van dat de herder in die tijd ook voorziet in de noden die er dan komen. Hij mag daarvan getuigen in de woorden van onze tekst. Gij zalft mijn hoofd met olie. Daar gaat het nog steeds over, zover ik geloof, over de schaap en de herder. Dat zalven, dat vet maken van het hoofd met olie, dat ziet niet zoals sommigen zeggen op het werk van een gastheer die zijn gasten bij aankomst verwelkomt en die, zoals dat in het oosten gebruikelijk was, hen dan ook zalft. Jawel, die gewoonte bestond wel. Maar ik geloof niet dat David hier in dit vers aan die gewoonte herinnert. Het is nog altijd de beeldspraak van het schaap en de herder. De herder en het schaap. Het ziet dus niet op wat een gastheer bij zijn gasten doet of laat doen, maar het ziet op wat een herder bij zijn schapen doet. En waarom zalft de herder zijn schapen dan? Waarom maakt hij bij tijden het hoofd van zijn schapen vet met olie? Daar heeft een herder verschillende redenen voor. U moet niet vergeten, we hebben dat gezien toen we het over vers 4 en het begin van vers 5 hadden. Het gaat nu over de zomertijd. De periode waarin het schaap voortdurend bij de herder en de herder bij het schaap is. En die zomertijd is een gezegende tijd. Maar die zomertijd is ook de vliegentijd. En vliegen zijn voor die schapen vaak een onuitstaanbare plaag. Vooral in het oosten, en daar speelt deze psalm natuurlijk, het beeld dat David gebruikt, dat is het beeld van de herder met zijn schapen in het oosten. Vooral daar in het oosten de zogenaamde neusvlieg, die de lastige gewoonte had om, als die maar even kans zag, zijn eitjes te leggen in de neusgaten van het schaap. Met alle gevolgen van dien. Waardoor het schaap zeer geplaagd werd. En waardoor het schaap vaak hevige pijnen kreeg. En waar zelfs wel eens blindheid het gevolg van was. Dan konden die schapen zich zo wanhopig voelen dat ze heen en weer begonnen te rennen van pijn en van wanhoop. En dat ze hun kop tegen van alles en nog wat sloegen om maar die pijn en die ellende kwijt te raken. En ze raakten er uitgeput van. En soms stierven ze eraan. En wat moet een herder dan doen? Er was maar één middel. Hij gebruikte olie. Vervaardigd uit lijnzaad, vermengd met wat zwavel en wat teer. En daar streek hij de kop en met name de neus van dat beest mee in. En het wonderlijke was dat dat middel bijna onmiddellijk effect had. En dat er dan terstond een grote verandering bij het dier intrad. Het werd rustig, de pijn werd weggenomen en het schaap ging weer rustig grazen. Een hele omkeer door het gebruik van die olie. Er was in de zomer vaak nog een andere kwaal. Een huidziekte. Die besmettelijk was, die het ene schaap van het andere overnam. Als ze met de koppen tegen elkaar schuurden, zoals bij schapen wel de gewoonte was. En dan raakten ze besmet met deze schurftachtige ziekte. En daardoor kregen ze ook pijn en raakten ze ook in paniek. En dan moest de herder datzelfde middel toepassen. Weer die olie. Soms over het hele lichaam, maar dan kreeg de kop van het dier toch een bijzondere behandeling. Zo'n oliebad was ook verfrissend, was ook een rijke ervaring voor dat dier, want dat nam de pijn weg en dat herstelde de gezondheid. En dan, onderweg naar die weidegronden, door die donkere dalen, liepen de schapen vaak ook allerlei verwondingen op. Aan het hele lichaam kon dat natuurlijk, maar bijzonder ook aan de kop. En dat was alweer een reden voor de herder om de schapen met olie te behandelen. Om de wonden zo te verzachten. En in al die dingen bleek dan weer de trouwe, de liefderijke zorg van de herder. En het schaap kon dat ook niet missen. Juist daarin kwam nog eens opnieuw de band openbaar tussen herder en schaap, tussen schaap en herder. Het schaap in de tekst ontvangt die verzorging en met dankbaarheid mag het ervan gewagen dat de herder opnieuw de helpende hand geboden heeft. En dat de herder bij die plaag van de vliegen of bij die andere ellende veroorzakende omstandigheden met zijn olie nabij was. Het is niet moeilijk om in te zien hoe David deze behandeling die de herder aan zijn schapen geeft nu verder op de Heere toepast. Het is maar een beeld, nietwaar? Dat David voortdurend gebruikt en ik geloof ook tot het einde van de psalm toe vasthoudt. Het beeld. Maar in dat beeld tekent hij iets van wat de Heere voor zijn kinderen doet. En hoe de Heere hen in allerlei levensomstandigheden behandelt. Wat de Heere doet als zijn schapen, de schapen van zijn weide, geplaagd worden door allerlei zonden en allerlei wonden. En dan zonder nou verder in details te treden en zonder nou overal een speciale aanduiding voor te geven, is dit toch zeker dat als David in onze tekst spreekt over gij zalft, gij maakt mijn hoofd vet met olie, hij toch denkt aan wat zo'n kind des Heren in dit leven oploopt, aan verwondingen, aan dingen die pijn doen, aan dingen die smart geven, aan dingen die soms wel wanhopig dreigen te maken. En hoe de Heere in zijn liefderijke zorg daar zijn genezende behandeling aan gaat geven. Want er zijn in het leven van Gods kinderen, laat ik het maar zo zeggen, van die vliegen die infectie veroorzaken. Er zijn van die dingen in het leven van Gods kinderen waardoor ze besmet raken, waardoor ze geestelijk ziek worden. Er zijn van die dingen waardoor ze verwond raken en waardoor in de ziel een wond ontstaat die pijn gaat doen. Inderdaad, het kind des Heren is niet immuun als hij door dit leven over deze wereld heen reist. Het is een wereld die in het boze ligt. Het is een leven hier op aarde dat aan alle kanten omringd is door zonde en doodsgevaar. En zomaar zijn we in aanraking gekomen met zonde en met ellende. En zomaar is de besmetting overgeslagen. En zomaar heeft de vorst der duisternis kans gezien om de gemeenschap met de Heere te verstoren. En zomaar zijn zonden binnengeslopen in ons denken, in ons doen, in ons bezig zijn. Zonden ook van nalatigheid. En dan is de vrede weg. en er is de rust van de ziel verstoord, dan kan het een en al onrust worden van binnen. En dan kan zo'n mensenkind er ook nog uitgeput van raken. Zo'n schaap wist geen raad, wist niet waar die heen moest met die vliegenplaag, met die ziekte die hem aangetast had. Zo'n schaap kon nergens meer hulp vinden. En waar het ook keek en waar het ook zocht, het was alles ijdel en te vergeefs. En dan kan het wel gaan rennen naar links en naar rechts. En dan kan het wel in wanhoop met die kop gaan schudden. Maar daar is het probleem niet mee opgelost. Het heeft weer de herder nodig. Het heeft weer nodig dat de herder komt met zijn oliekruik. Dat de herder komt om te genezen de gebrokenen van hart. En te verbinden de verslagenen van geest. Ja, dan is het in het leven van Gods kind keer op keer weer waar. Dat de enige die helpen en uitredden kan, de Heere zelf is. David mocht ondervinden dat de Heere inderdaad ook een helper was. En als zijn hulp nodig was, dat David er dan niet te vergeefs een beroep op deed. David heeft mogen ondervinden dat de Heere inderdaad ook met zijn olie tot hem kwam. En dat de Heere aan hem zijn liefderijke zorg besteedde. Hij had erop gehoopt, hij had erom gesmeekt, hij had erom geworsteld. En toen heeft de Heere waargemaakt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En zo is God toch altijd. O, hij kan de zijnen wel eens laten wachten, maar nooit langer dan zij kunnen dragen. Hij komt inderdaad op zijn tijd, maar de belofte is gegeven. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen. En vroeg of laat mogen ze het toch weer ondervinden. Wat David hier getuigt als zijnde zijn ondervinding. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. En die wonden die veroorzaakt waren, en die pijnen die het gevolg waren van al die zonden en ellenden, die worden dan door de Heere liefderijk genezen. Hij doet dat met olie. Wat zou met die olie bedoeld worden? Ik denk dat je in de lijn van wat de schrift op zoveel plaatsen zegt over olie mag blijven. En dan is het of het al gaat over de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Of dat het nou gaat om de olie die op het hoofd van de hoge priester werd uitgegoten. Of dat het nou gaat om de olie waarmee David tot koning gezalfd werd. Of dat het nou gaat om olie die op een andere manier gebruikt werd. Het gaat in de schrift bij het gebruik van olie, bij de zalving met olie, steeds weer om een symbool waarin afgebeeld wordt de Heilige Geest. De olie des Geestes wordt door de Heere gebruikt en toegepast in het leven van zijn gekwelde en zijn gepijnigde en zijn beangstigde en zijn onrustig geworden kinderen. En tegen de zonde kwalen en tegen de pijn veroorzakende kwellingen in de ziel is geen beter medicijn dan het werk van de Heilige Geest. Als Christus zijn geest geeft in het binnenste van de zijnen, dan komt die geest weer vrede maken. Dan komt hij met zijn liefderijke werkingen helen en verzachten. Dan komt die geest de gezondheid doen reizen. Dan komt die geest de onrust wegnemen. Hoe doet die geest dat dan? Wel, in het Nieuwe Testament wordt ons verteld wat de Heilige Geest komt doen en hoe hij het doet en hoe hij het ook het liefste doet. Hij zal mij verheerlijken. Wat is toch eigenlijk het werk van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen? En al met name als hij komt om de wonden te verbinden en de smart te verzachten. De wonden die ontstaan zijn, de smart die veroorzaakt is door de kennis van de zonde en de ontdekking aan de ellende. Wat is dan het middel dat de Heilige Geest hanteert? Hoe komt hij dan zo'n ziel vertroosten? Ach, dan kun je denken aan wat er aan het avondmaal gebeurt, waar het ons voor ogen gesteld wordt, dat offer van de Heere Jezus Christus. Het verbroken lichaam van de zaligmaker en het vergoten bloed van hem die zich tot in de dood heeft willen vernederen. Die ziel is toch onrustig, die ziel is toch angstig bij de ontdekking, bij de herinnering aan de zonde en aan de kwalen die daar het gevolg van zijn. Die ziel is onrustig en die draagt smart vanwege het godsgemis. Die ziel is onrustig en die draagt smart vanwege de overgebleven zonde. Vanwege de invloed van de wereld waar je geen weerstand tegen hebt. Vanwege de gebrokenheid van het bestaan dat wij niet kunnen, die wij niet kunnen opheffen. En wat is het middel daartegen? Wat gaat de Heilige Geest toch doen als hij zo'n mensenkind gaat bearbeiden? Wat gaat de Heere doen als hij gebrokenen van hart gaat helen en verslagenen van geest gaat genezen? Ach, zo'n ziel moet bepaald worden bij het offer van Golgotha. Bij het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Bij dat lichaam waarvan hij zelf gezegd heeft, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En om dat nu voor ogen te stellen en om dat nu ook naar de ziel toe te brengen, om dat nu toe te passen en te verklaren, daartoe is de Heilige Geest gekomen. De Geest is het die dat angstige hart en die dat geplaagde gemoed gaat richten op die borg en zaligmaker. Op het offer dat hij gebracht heeft. Of dat bloed dat hij vergoten heeft. Daar ligt de vertroosting. Daar ligt de genezing. Daar ligt de zaligheid in. En daarin immers alleen. En dat moet worden toegepast. En als dat wordt toegepast, ach, dan is de vijand krachteloos en machteloos geworden. Dan wijkt ook de angstige spanning. Dan durft zo'n mens misschien na veel bestrijding en aanvechting toch weer geloven dat de Heere genadig is. Dat hij in het donkere uur van de twijfel in twijfel getrokken zelfs. Daar heeft de vorst der duisternis het gemoed mee beangstigd. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Maar als de Geest opnieuw komt en als de Geest opnieuw gaat doen wat hij na zijn opdracht moet doen en wat hij ook zo graag doet, Christus verheerlijken, dan wordt de vrijmoedigheid geschonken om opnieuw te geloven. Dan moet de twijfel zwijgen, dan is de bestrijding weg. Dan is de kilheid en de dorheid van de ziel geweken. Als de Geest opnieuw vaardig wordt. Als de Geest in de raderen is. En als het evangelie in woord en sacrament weer eens mag opengaan. Dan worden we het weer gewaar. Hij is zo getrouw als sterk. En dan kan na al die bestrijdingen en al die angsten de ziel toch weer zeggen. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. En als we geplaagd zijn met die zonde die in ons woont, en als we smart dragen over de verdorvenheid van ons bestaan, en we er geen weg mee weten hoe we ervan verlost kunnen worden, als de olie des geestes weer wordt toegepast, en als de Heilige Geest laat zien dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is en dat zijn bloed reinigt van alle zonden, dan kan dat schaap van de kudde toch weer een ogenblik opgewekt en verruimd ademhalen in de ondervinding dat zijn herder hem niet verstoopt. Integendeel, dat zijn herder de getrouwe is en dat wat voor nood er dan ook in zijn ziel is en wat zijn levensomstandigheden ook zijn mogen, die herder hem nooit vergeet, maar dat die herder altijd weer tot zijn hulp gereed staat. En dan doen de zonden op dat moment ook geen pijn meer. Dan is er vertroosting en verzachting. Dan is er balsem in Gilead. En dan laat de Heere het weten dat zelfs de zonde, zelfs de besmettingen, zelfs de onreinheid, zelfs alles wat scheiding zou maken tussen hem en de zijnen, toch uiteindelijk geen scheiding kan maken. Want niets kan het schaap van de herder losrukken. En de herder ziet toch in gunst op zijn arm een ellendig schaap neer. En dan vervolgt David: mijn beker is overvloeiende. Wel, als je al zoveel hebt mogen opnoemen, zoals David in deze psalm heeft mogen opsommen, dan moet je inderdaad toch wel daar komen dat je zegt: mijn beker is overvloeiende. Wat een rijkdom heeft het schaap van die herder ontvangen. Wat een rijkdom mag het daar genieten. Aan geen ding heeft het gebrek. Niet omdat het zelf zo'n trouw, volgzaam dier is, maar omdat de herder zo'n getrouwe verzorger is. Daarom mag het ontvangen alles wat nodig is en nog meer, overvloedig. Jazeker, bij de Heere is overvloed. Als het schaap er dan maar erg in heeft en als het dan maar bij de herder blijft, dan ontbreekt het waarlijk aan niets. Maar als het gaat zwerven en als het dan eens hier terechtkomt en als het dan weer eens daarin zit en als het dan weer eens zo ver bij de herder vandaan is terechtkomt en als het dan weer eens daarin zit en als het... Nou is mijn beker nog leeg ook. Maar dat is eigen schuld. Als het schaap wegloopt en onbedachtzaam de herder uit het oog verliest, dan raakt je voorraad uitgeput en met wat vroeger was kun je het dan niet meer doen. Dan zijn je handen opnieuw leeg. Ach, maar bij de Heere is altijd weer raad. En een afgedwaalde mag altijd weer terugkomen. En een verloren schaap mag altijd weer gevonden worden. Want hij verandert niet. Een overvloeiende beker. Daar mag David dan hiervan gewagen. Dat het vaak zo karig en zo arm is, ligt dus niet aan de Heere, nee. Want bij hem is meer dan we nodig hebben. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En als de Heere voor de scharen de broden vermenigvuldigt, dan krijgen ze niet allemaal net genoeg om de eerste honger te stillen. Maar dan eten ze en worden verzadigd. En ze hebben over. Zo doet God het ook wel eens. Want hij verheerlijkt zichzelf in het mildelijk geven en niet verwijten. Als onze beker dan leeg is, laten we dan niet bij die lege beker blijven zitten. Als onze uitgehouwen, gebroken bakken leeg zijn, laten we het daar dan niet langer bij zoeken. Maar laten we gaan naar die fontein van alle goed, van alle genade, van alle zaligheid. En laten we het bij hem zoeken, bij die God en zaligmaker, die er een lust en een begeerte in heeft, om te geven, om uit te delen, aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing te tonen. Hij slaat ook in hun strijd en aanvechting hun zielen gaar. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Maar hij begeert dat ze tot hem zullen komen. En dat ze op hem zullen hopen. En dat ze het van hem zullen verwachten. Terwijl hij rijken ledig wegzendt, vervult hij armen met goederen. Reken daar maar op. Vertrouw daar maar op. Het is zijn eigen woord. Het ene is waar. Rijken en verrijkten en mensen die het allemaal zo hebben, die zendt hij ledig weg. Wat moet hij eraan kwijt? Maar armen vervult hij. Lege handen vervult hij. Lege monden vervult hij. Door angst en zonde, kennis en nooddruft en ellendigheid beangstigden en opgejaagden. Door onweder opgejaagden en ongetroosten bewijst hij zijn hulp en zijn barmhartigheid. Zo waarlijk als zijn naam ontfermer is. We willen straks aan de tafel nog verder mediteren over die overvloeiende beker. Maar we gaan nu samen eerst lezen het tweede gedeelte van het formulier. We gaan dan nu met elkaar over tot de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Een instelling van de Heere zelf, die hij bedoeld heeft om het geloof van de zijnen te versterken. En is dat niet nodig? Om geloof versterkt te krijgen, dient er geloof te zijn, dat begrijpt u. Al is het nog maar zo klein, maar er dient toch een uitgaan naar de Heere en een steunen op zijn genade te zijn. Te midden van alle armoede en van alle gebrek die we aan onze kant bevinden, dient dat toch de strekking, de neiging, de richting van ons hart te wezen. Heere, ik kan u niet missen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daar willen we van zingen. Met de 106e psalm, het derde vers. En als we dat gezongen hebben, dan is er gelegenheid om aan de tafel een plaats te zoeken. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106, het derde vers. David zegt, mijn beker is overvloeiende. En hij doelt natuurlijk op de beker van de gunstbewijzen en van de rijke weldaden die hij als schaap van zijn goede herder mag ontvangen. Maar laten we ons eens afvragen hoe het mogelijk is dat een mensenkind zoals David zeggen kan, mijn beker is overvloeiende. We weten van David uit andere plaatsen van de schrift genoegzaam dat het een mensenkind was. Hij heeft het zelf trouwens getuigd in de 51ste psalm. Ontvangen in zonde en geboren in ongerechtigheid. En dat is in zijn hele leven steeds weer openbaar gekomen ook. Hoe kan u zo'n mens, zo'n zondaar van het uur van zijn ontvangenis af, en de hele gang van zijn leven blijkt dat hij zondaar is, hoe kan zo'n mens nu zeggen, mijn beker, de beker van Gods gunst bewijzen, de beker van Gods weldadigheden in mijn leven is overvloeiende. Willen we dat verstaan, het antwoord daarop verstaan, dan moeten wij eerst een ogenblik terugdenken aan het feit dat David eigenlijk een andere beker had moeten drinken. En dat was ook een overvloeiende beker. Dat is de beker van de gramschap Gods. En laten we dat beseffen, ook bij het avondmaal vieren, ook aan de tafel, bedenken een iegelijk bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking. De beker die we moesten drinken is overvloeiende. Daarin is de gramschap Gods uitgegoten. De toorn van de Allerhoogste. Vanwege die berg van schuld en van ongerechtigheid. Vanwege dat verschrikkelijke kwaad dat wij God niet in gedachtenis gehouden hebben. Dat we van hem afgeweken zijn. Dat we met gedachten, woorden en werken bewezen hebben dat we een andere God hebben verkozen dan de God van wie we het leven en alles ontvangen hebben. En daar is de Heere over vertorend. Ja, ja, laten we dat goed bedenken ook, opdat we ons verootmoedigen en verfoeien in stof en as. Want voordat er sprake kan zijn van de beker der verlossingen, is er sprake van de beker van de gramschap Gods. En wij hebben ons in dat besef diep voor de Heere te schamen en te verootmoedigen. Maar dan het wonder. Want hoe kan David nu zeggen dat er een beker is van Gods goede tierenheid die ook overvloeit? Dat is alleen maar omdat de beker die David eigenlijk moest drinken in handen gegeven is van Davids grote zoon. Van die herder. Want er kwam een moment dat de herder geslagen werd. Er kwam een moment dat de herder beangst werd. Dat de herder in grote benauwdheid verkeerde. En in die benauwdheid en in die angst heeft die herder gezegd, van die overvloeiende beker van de gramschap Gods, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen hij zo boog onder de wil van de toornende God, en toen hij zo die beker aan de lippen gezet heeft en hem gedronken heeft tot op de bodem toe, toen heeft hij voor David en voor al de zijnen verworven dat er een andere beker zou zijn. Maar het was wel langs die weg. Het was wel door dat bittere lijden heen. Het was wel door het dragen van de gramschap Gods heen. Het was wel langs die weg waarin hij, die het geen roof behoefde te achten, goden even gelijk te zijn, zichzelf moest vernederen, moest vernietigen en gehoorzaam moest worden tot de dood des kruises. Het was wel langs die weg alleen die ons hier aan de avondmaalstafel ook wordt voorgesteld van een verbroken zaligmaking. Zich tot in de dood moest geven. Dat is de enige grond. Langs geen andere weg was het mogelijk dat een schaap, of dat een bok een schaap kon worden, dat allereerst, maar dat zo'n schaap dan ook nog zegeningen en gunstbewijzen kon ontvangen. Het was en is alleen door de verdiensten van de zaligmaker Jezus Christus. En wij moeten hem ook zo gedenken, als die borg die in de wereld kwam, Als die borg die zich aan het kruishout gegeven heeft. Als die borg die het ondervonden heeft wat de 22e psalm zegt. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij van een gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden. Als was voor het vuur. We zingen het 7e vers van de 22e psalm. Maar nu de Heere Jezus de beker van de gramschap Gods gedronken heeft, nu is de beker der verlossingen inderdaad ook vol. Nu ontbreekt er aan dat verlossingswerk ook echt helemaal niets meer. En nu is er geen nood in het leven van een zondig mensenkind of de Heere weet daarin te voorzien. En er is geen schuld of de Heere heeft er vergeving voor. En er is geen zielenkwaal of de Heere heeft er genezing voor. Kortom, alles wat een zondaar nodig heeft in dit leven en in het uur van sterven en daarna. Dat is te vinden in die volkomen borg en zaligmaker. In de algenoegzaamheid van zijn offer. In de volkomenheid van zijn voorbeden. Inderdaad, we zeggen het wel eens. Maar het is een woord van wijde strekking en diepe betekenis. De Heere Jezus is een algenoegzame zaligmaker. En dat is echt waar. Niet dat Gods kind dat altijd beseft. En niet dat hij altijd leeft uit die volheid. We gaan in de praktijk van het leven vaak maar karig door het leven. En we doen soms net of we denken soms dat er bij de Heere gebrek is. En dat er voor al die noden waarin wij zitten geen raad en geen uitkomst is. En zo kunnen we wel eens onszelf ook in de duisternis brengen en houden. Maar als we maar weer eens oog kregen voor die volkomenheid van hetgeen Christus heeft gedaan. En van de volkomenheid van wat hij nog doen zal. Dan kan het weer, dan kan een mens ook weer verder. Dan is er weer hoop in zijn hart en vrijmoedigheid in zijn geest. Om te geloven en om te vertrouwen. En zo wil de Heere het ook. Dat was Davids ervaring toen hij mocht getuigen, mijn beker is overvloeiende. En dat was Davids ervaring ook in die 116e psalm die we gelezen hebben. Want toen had hij het toch echt diep geleerd. Toen de angsten der hel en de banden van de dood hem omvangen en verstrikt hadden. En toen hij, zoals hij zei, niet anders vond dan benauwdheid en droefenis. En toen hij vanuit die nood riep tot God. Och Heer, och wie het mijn ziel tot u gered. Toen heeft hij ook beleefd, ja, dat er een horend God is. Maar ook dat er een overvloeiende beker van genade is. De beker der verlossingen, zo heeft hij hem zelf genoemd. En die beker der verlossingen, die mocht David, de onwaardige David, toen gaan drinken. Die beker der verlossingen die zijn borg en zaligmaker aan hem gaf. En die gevuld was met de verdiensten van dat werk van de offeranden van Christus. Die beker der verlossingen waar David het mee doen kon. Voor tijd en eeuwigheid. En wie ooit daar iets van geproefd en gesmaakt heeft, die heeft toch het heimwee, het verlangen om er weer opnieuw uit te mogen drinken. En er opnieuw van te proeven en te smaken dat de Heere goedertieren is. Wel, dat is hij ook. Voor ellendigen, voor onwaardigen. We gaan zingen uit de 116e psalm, het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Er is alsnog gelegenheid om aan deze tafel die de Heere zelf heeft aangericht, een plaats te nemen. Door allen die in hun zonden en ellende zich tot hem ter genezing willen wenden. Aan hem ontbreekt niets. Aan zijn genade is geen gebrek. Hij heeft een arm met macht en hij heeft ook een hart vol gewilligheid om armen en ellendigen te helpen en te verlossen. Te bezoeken met zijn heil. En dan is er in de Bijbel nog van een andere beker sprake die ook door het kind van God gekend wordt. Hij leert de beker van de gramschap Gods kennen. Hij leert ook kennen de beker der verlossingen. Maar hij leert ook kennis krijgen aan de beker der dankzegging. Het is toch altijd weer in dat onderwijs dat Gods geest geeft aan al degenen die op de school des geestes komen. Onderwijs in ellende, verlossing en dankbaarheid. En onder de indruk van de goedertierenheden en van de getrouwheid Gods. Onder de indruk ook vooral van datgene wat de Heer Jezus in zijn grote liefde als borg voor zijn kerk, als goede herder van zijn schapen heeft willen doen. Diep onder de indruk van de volkomenheid van het heil dat de Heer gegeven en geopenbaard heeft. Mag dan de mens die het te beurt mag vallen ook wel eens zeggen, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. En dan leeft het wel eens om de Heere te vergelden wat hij waard is. Ach, je moet dan de ontdekking doen dat dat ook weer niet gaat zoals je zou willen. En dat er ook in het betonen van dankbaarheid, in het leven, in oprechte vrezen des Heren, nog zoveel binnensluipt, wat verstorend werkt, nog zoveel van de overgebleven zonde ons dan parten speelt, dat wij de Heren niet kunnen geven, teruggeven waar hij recht op heeft. En al leeft het dan in de ziel bij tijden, dat we hem mogen lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan doe je de ontdekking dat er aan die wederliefde tot hem ook nog zoveel ontbreekt. Maar laat dat dan zo zijn, zolang we in het lichaam der zonde zijn. Het wordt toch de hartelijke begeerte van al Gods kinderen om niet maar naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te leven. En zo ook de beker der dankzegging op te nemen. Om God te verheerlijken. En mag dan die mens in die beker van de dankzegging ook nog iets brengen. Van de eer en de erkenning van zijn hart. Dat zo bevoorrecht is. Dat zo onder de weldaden van de Heere ook verbroken mag zijn. En dat dan zo ook aan God mag worden teruggegeven. Dat hart dat we hem zo lang hebben onthouden. Die ziel waar we zo vaak zelf baas over wilde zijn. Dat lichaam wat we zelf in de dienst van de zonde besteed hebben. Dan gaat het toch ook in de ziel een echo krijgen. Als de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft, ik bid u dan broeders, dat ge uw lichamen stelt Gode als een welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Ja, dan zegt de ziel bij tijden, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. O Heere, mijn sterkte, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden naar uw raad en mij opnemen in heerlijkheid. Ja, dan zingt dat verloste schaap van de weldaden en van de gunstbewijzen des Heren. En weet u, dan heeft hij niet alleen maar de weldaden en de gunstbewijzen van de Heren, maar dan heeft hij de Heren zelf, getrouwe Heer. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. We zingen het derde vers van de 16e psalm. vruchten in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft. Zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus, loof den Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu de Heere met dankzegging erkennen. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu uit de 116e psalm, het 8e vers, nog zingen. Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.